Abrahams nageslacht en wij zijn nooit slaaf van iemand geweest, hoe kunt u dan zeggen, u zult werkelijk vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wie zondigt is een slaaf van de zonde. Een slaaf doet niet wat hij zelf wilt. Een slaaf doet wat de meester hem opdraagt. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is de slaaf in de weer om zijn heer te dienen. Zijn eigen wil, zijn eigen verlangens, zijn eigen verstand zijn ondergeschikt aan de wil en de eisen van de heer. Wie een slaaf is van de zonde, is dus de ganse dag in de weer om de wil van de zonde te doen, om tegemoet te komen aan de eisen van de zonde. Wie God en die hoge morele waarden die hij stelt niet kent, is zich van geen kwaad bewust. Ze zondigen maar op, ze genieten ervan, ze zetten anderen ertoe aan en ze denken dat ze goed bezig zijn. We zijn geschapen tot eer van God. Wie zijn leven daarom inricht zonder God, mist zijn doel. Hoe goed bedoeld de handelingen ook kunnen zijn, als het is zonder God, dan mist het zijn doel, en dat is wat dat zonde in essentie is. Mensen kunnen uiteraard wel goed doen naar menselijke normen. Ze kunnen zieken verzorgen, ze kunnen houden van hun kinderen, ze kunnen geld geven aan armen of goede doelen en noem maar op. Maar in Gods ogen zal dat nooit voldoende zijn. Volgens mij zijn mensen uit zichzelf niet in staat om goed te doen naar Gods normen. Maar hoe zit het dan met ons? In Romeinen 6, vers 6 staat, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Wij zijn geen slaaf meer van de zonde, omdat onze oude mens, die volledig in de ban was van de zonde, met Christus aan het kruis is gestorven. We zijn een gans nieuwe schepping. Ik ben niet meer de Joris van vroeger, ik ben een andere Joris. Met een ander hart, een ander verstand, een andere wil, andere inzichten, andere verlangens, andere dromen enzovoort. God heeft mij niet gerenoveerd of gerestaureerd. De oude Joris is weg, gekruisigd. Het lichaam van de zonde is teniet gedaan. De relatie met God is hersteld. Ik ben verzoend. Zijn we dan nu in staat om goed te doen in Gods ogen? Uit onszelf denk ik nog steeds niet, maar het is God die in ons werkt en onze wil en onze verlangens verandert naar zijn welbehagen. Het is Jezus die het christenen op hun hart legt om zieken te bezoeken. Het is Jezus die het de christelijke vaders op hun hart legt om een geestelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Het is Jezus die het op ons hart legt om te geven, ook al doet het pijn. Wij hebben niks om over te roemen, wij hebben niks om aanspraak op te maken. Er is niks dat we van God mogen eisen als wederdienst voor wat wij hebben gedaan. We hebben geen verdiensten. God is ons niks schuldig. Ik wil eindigen met de woorden van Paulus uit Romeinen 6, vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Dat is dus de keuze waar de elke mens voor staat. Laten we dan God danken voor zijn genade, dat wij als wedergeborenen in dienst staan van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Zo vallen we dus niet onder het oordeel, maar zijn we gered. Maar laten we vooral Jezus danken, dat Hij onze wedergeboorte mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft ons uit de slavernij van de zonde bevrijd, om ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, als een bruid voor haar bruidegom. Hem komt daarom alle eer, alle lof en alle glorie toe. Van Hem is daarom alle majesteit, alle kracht en alle heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Zullen we er even over denken in gebed. Heere God, Hemelse Vader, dank u wel voor het feit dat u het initiatief hebt genomen, Heer, dat het niet van ons heeft afgehangen. Heer, het zijn allemaal moeilijke dingen als we daarover nadenken, en wie kan zeggen dat Hij dat tot in de diepte allemaal begrijpt wat er is gebeurd daar aan het kruis, Heer. Heer, maar misschien hoeven we het nu allemaal niet te begrijpen. Heer, u bent de rots waarop dat wij kunnen bouwen, die standhoudt en die niet wankelt, Heer. Heren, en daarom kunnen we erop vertrouwen, kunnen we ons leven aan u geven, Heren, en weten dat we bij u goed zitten, Heren, want u bent de God die redt, en alleen u, Heren. Heren, dank u wel voor die genade die u ons hebt betoond, Heren. Heren, dank u wel dat u ons hebt getrokken, dat u ons hebt geroepen, Heren, om te delen in uw heerlijkheid, Heren. Weg van die zonde, weg van die slavernij. Heren, maar dat we vrij zijn, dat we nu kunnen kiezen om uw wil te doen. Heren, dank u wel dat u het voor ons hebt gedaan. Amen. Mag ik 4 vrijwilligers alsjeblieft om te helpen bij de bedeling?
Goedemorgen allemaal. Ik wil de komende weken eigenlijk met jullie nadenken over de sleutel tot een zinvol 2013. Dat is een mooi thema. En ik hoop dat je echt een enorm verlangen hebt om dat te krijgen. Een zinvol 2013. En we kunnen dat op allerlei manieren invullen. We kunnen met elkaar een enquête houden en vragen wat u daarvan vindt. Maar natuurlijk, dat doen we niet. We zijn kerk. We nemen een andere raadsman. En dat is Jacobus. Jacobus is een broer van de Heer Jezus. Een halfbroer. Het was toen de Heer Jezus op aarde was, 3 jaar ook predikte, toen was hij een ongelovige. Geloofde hij niet in zijn broer. Eigenlijk 33 jaar heeft hij daar niet in geloofd. Vond zijn broer interessant, maar hij wist, hij geloofde niet dat het de Messias was. Maar na de opstanding is Jacobus geloviger geworden. En toen is hij een zeer belangrijk man geworden. Toen is hij de leider geworden in de gemeente van Jeruzalem. Die was iets groter dan onze gemeente. Bestond ongeveer uit 10.000 mensen. Was een steunpilaar. En hij is een van de grote mannen geweest ook in de conferentie van Handelingen 15. Een heel belangrijke man. En in zijn brief die hij schrijft, dat is de oudste brief die we in de Bijbel kennen in het Nieuw Testament, zegt hij Jacobus een dienstknecht van God en van de Heer Jezus. Ik vind dat op zichzelf al prachtig. En naar zo'n man wil ik luisteren. Hij zegt niet Jacobus, een broer van de Heer Jezus, een dienstknecht van God. Nee, dat zegt hij niet. Dat natuurlijke, die afstammeling, dat Jezus een broer was van hem, geldt niet in het christen zijn. Je natuurlijke afkomst geldt niet. In de wereld wel. Als je een beroemde broer hebt of een beroemde zus, dan ben jij ook een beetje beroemd. Maar in het christendom geldt dat niet. Het gaat om je persoonlijke wandel. En Jacobus is een zeer praktische man. En die kan ons geweldig leiden in 2013. Ik weet niet hoeveel keer dat ik erover zal spreken. 3 keer zeker. Misschien 4 keer of 5 keer. Maar ik hoop dat je het indringt. Want dit is echt de sleutel. Dit is het echte sleutel. Al het andere is surrogaat. En al het andere zal je zeer teleurgesteld raken. Maar als je naar Jacobus luistert, als je naar de Heere God luistert, niet. En we gaan lezen vanaf vers 2. Jacobus 1 vanaf vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien iemand, echter iemand van u, in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid. Laat de rijke in zijn geringheid roemen. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren. En zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwaad niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar, zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, baart zij de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering en zweem van omkeer is. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. En dan nog vers 27. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Nou, laat ons op weg gaan in 2013. De weg samen en in gezelschap van Jacobus. En hij vraagt van u om die weg met vreugde te gaan. Hij zegt dat, houd het voor enkel vreugde. Hij zegt niet, weet je, ik hoop van harte dat je vreugde hebt. Dat laat hij niet aan toeval over. Hij vraagt van je om vreugdevol te zijn. Om blij te zijn. Om 's morgens op te staan en blij te zijn. En daar de grond voor te zoeken. Te zeggen, waarom kan ik blij zijn? Ja, nou, dat is een heel belangrijke. Wat heerlijk als we zondagsmorgens elkaar ontmoeten in vreugde, blijdschap, dat heel dit gebouw vol vreugde is. Is dus geen toeval, is niet iets wat je overkomt, hier wordt het een opdracht. Vreugde hebben in je leven. 2013 wordt dus een vreugdevol jaar. Maar Jacobus is zeer, zeer realistisch. Hij zegt, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Hij zegt, 2013, wij weten niet hoe dat gaat met je, maar, zegt hij, er zullen heel veel beproevingen je overvallen. Er zullen moeilijkheden op je weg komen. Welke moeilijkheden weten we niet? Hij noemt er in de Bijbel hier in zijn brief stuk of 6. Ik zal het u straks even vlot noemen. Hij zegt velerlei, van allerlei soort, allerlei kleur. Velerlei. En het overvalt je. Wees geen dwaas. Door 2013 binnen te gaan met naïviteit. Wees alert. Morgen kan het je overvallen. Kan er iets gebeuren in je leven wat heel moeilijk is voor je. En Jacobus geeft de sleutel om daarmee om te gaan. En hij zegt, je moet dat vreugdevol benaderen. Dat is belangrijk. Nu, die sleutel zullen we de volgende keer uitgebreid over spreken. Maar eerst dit. Gelooft u echt dat 2013 een jaar kan zijn waar er moeilijke dingen op uw weg kunnen komen? Of bent u een christen geworden die zegt, God is mijn vader en die dingen overkomen mij niet. Dan ben je niet op de weg van Jacobus. Ben je ook niet gelukkig. Staat in vers 12, zalig is de man die in verzoeking volhardt. Gelukkig ben je niet als je geen verzoekingen hebt, maar als je geleerd hebt om in de verzoeking te volharden. Nou, dat is heel belangrijk. Hij zegt dan in velerlei verzoekingen, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Dat is prachtig. Volharding is iets moois in het leven. Ik herinner mij toen ik verliefd was op Teuny. Dat was prachtig. Ik zette alles opzij om haar te zien. Wat was dat mooi. En ik zie vaak naar jonge koppeltjes en dan denk ik er vaak aan. Denk ik, dit is toch eigenlijk het mooiste wat je leven kan overkomen. Verliefdheid. Dat is zoiets prachtigs. Wij hebben 5 jaar verkering gehad. En na 3 jaar waren we elkaar spuugzat. Oh, liever, Teunie was mij spuugzat. Zo was het eigenlijk. En ze zei, ik kan niet verder met je. Gaat niet. Wat ben je toch een ingewikkeld mens. En we zijn uit elkaar gegaan. 2 uur geloof ik dat het gelukt is. En toen zijn we weer bij elkaar gekomen. En toen we weer bij elkaar kwamen, toen was het leven totaal anders. Die naïviteit was weg. Ik was een moeilijke man. Ik wist dat Teuny dat vond. Toen was daar de verzoeking. De verzoeking om in de put te raken. De verzoeking tot zelfmeelij. De verzoeking tot mijn eisje te stellen. Of vreugde in die verzoeking te hebben, opdat ik zou veranderen. Zo is dat. Je bent verliefd. In het begin is alles geweldig. Iedereen zegt tegen je, maar dit deugt toch niet? Maar het interesseert je allemaal niet. Jij ziet het allemaal fantastisch. Je hebt een bril op met schitterende kleuren. Maar dan komt het ook tot je hart. En dan zeg je, tjoh, is toch wel ingewikkeld. En dan komt de volharding. En als je dat doorstaat, dan kan je zo 40, 50, 60 jaar met elkaar optrekken. Verander je. En de beproefdheid, die werkt volharding. Volharding betekent niet naïviteit en hopelijk lukt het, God zegen de greep. Volharding betekent wijsheid. Met elkaar optrekken. Nadenken. Bidden. En dan is het fantastisch. En dan is daar zalig ben je als je in velerlei verzoekingen volhardt. Nou, allerlei verzoekingen. Wat zijn die verzoekingen? Jacobus noemt er in zijn brief stuk of 5. In hoofdstuk 1 vers 9 spreekt hij over armoede. Misschien ben je iemand die met geld in nood is. Dat is een verzoeking. Dat is geweldig moeilijk. Maar heb vreugde. En kom de volgende weken in de kerk om te kijken hoe je daarmee om moet gaan. En wat je moet doen. En dan zegt hij daarbij dat de rijke speciale verzoekingen krijgt. De Bijbel spreekt niet over dat je niet rijk mag zijn. Maar spreekt over dat je in hele zware verzoekingen komt als je rijk bent. En dan moet je voor oppassen. In hoofdstuk 2 spreekt hij over minachting. Dan komt daar een rijke binnen in de kerk, met een grote ring om, zegt Jacobus. En dan is daar die arme die je verwaarloost. En iedereen gaat kijken naar die rijke, die wordt groot. En die arme zit daar in de hoek en die wordt veracht. Een geweldige verzoeking. En Jacobus die zegt dan, lieve arme, heb vreugde. Je hebt andere waarden in je leven dan die dingen. In hoofdstuk 4 spreekt hij over het reizen, wat een van de kenmerken is van onze generatie. Reizen, we reizen de hele wereld rond. En dan zegt hij, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad en we zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verdwijnt en daarna verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil. Dwaas ben je, als je maar organiseert, zonder de Heere erbij te betrekken. Enorme verzoeking van de rijkdom die wij hebben. Plannen en niet rekening houden met deze ernstige verzoekingen die op ons levenspad komen. Dan in hoofdstuk 5 spreekt hij over iemand die werkt en zijn baas oneerlijk is. En die baas uitbuit. En dan is daar de verzoeking om op de barricade te gaan staan. En daar de verschrikkelijke dingen te doen die wij onze maatschappij zien. En onze eisen stellen en anderen manipulerend proberen in het gereel te krijgen. En dan spreekt hij over geduld en over Job. En dan in hoofdstuk 5 spreekt hij over ziekte. Je kan ziek worden. Jacobus gaat met ons op weg in 2013. En hij zegt, je kunt in velerlei verzoekingen komen. En die velerlei verzoekingen, die moet je met vreugde benaderen. Nou, dat is een belangrijk punt. En dan heb je ook veel rust in je leven, wanneer je dat mag leren. Nou, laat ik eens een voorbeeld noemen van die verzoekingen. Er zijn er twee eigenlijk. Principieel zijn er twee verzoekingen. Er zijn verzoekingen van buitenaf. Die heb ik u net genoemd. Maar tegelijkertijd is daar een verzoeking van binnenuit. Van buitenaf kunnen ongelukken zijn. Kunnen financiële noden zijn. Kunnen allerlei dingen die op je pad komen zijn. Maar dan van binnenuit, en daar spreekt hij over van vers 12 af. Dan gaat het om zuiging van binnenuit. Verlokking. Begeerte. Geldzucht. Of liederlijkheid. Onreinheid in je leven. Leugen, bedrog. Waardoor je winst kan maken. En in een zondig leven komen. Die twee gaan altijd samen. Wanneer je verzocht wordt. Wanneer er een verzoeking komt, een beproeving komt op je weg. Word je altijd van binnenuit verzocht. Verleiding komt er altijd op die punten waar je zwak bent. Wanneer je in geldnood zit. Komt de verleiding van stelen. Altijd. Als je geen geldnood hebt, dan steel je niet. Een rijke zal ook altijd boos zijn als die bestolen wordt. Die kent dat niet, die verzoeking. Maar als je arm bent en er ligt daar ergens geld. Je vindt dat. Dan denk je, wauw. Wij vonden op het pleintje bij ons, vonden wij een portemonnee. Of James vond dat, een portemonnee. En kwam daarmee thuis, deed me open. Er zat veel geld in. En dan denk je, wauw, niemand weet dat. Dat is mooi, kerstcadeautje. Maar dat kan niet, dat mag niet. Dat is van iemand anders. Maar als je arm bent en je hebt geen geld. En je kan niet kerstfeest vieren. Omdat je geen geld hebt, dan is dit een cadeau. Hey, wauw, prachtig. Dan komt die verzoeking van binnenuit. Als je iets gedaan hebt en men vraagt aan je, heb je dat gedaan? En de consequenties van ja zeggen is zo groot, dan zeg je nee. En dan gebeurt er niks. Blijf je vrij, kan je je weg gaan, kan je je planning uitvoeren. Maar als je ja zegt, dan moet je, ja, dan wordt er alles veranderd. Dan gaat anderen over je regeren. En dus, wanneer je in verzoeking komt, dan is daar de zonde dichtbij. De verlokking van binnenuit. Zalig ben je als je in de verzoeking volhardt. Nou, wat is nu het einde van 2013, als we dat leren, dan zegt hij in vers 4, dan word je onberispelijk en schiet je niets tekort. Dat is prachtig. En dan zegt hij in vers 12, je ontvangt de kroon van het leven. Dat is ook prachtig. Maar als je dus deze weg niet gaat, als je Jacobus niet als metgezel wil hebben op 2013, dan... Ja, ben je een berispelijk mens aan het einde. En dan heb je niet de kroon des levens aan het einde. Kroon des levens is iets prachtigs. Dat is de luister van je leven. Een kroon geven ze aan de koning. En kroon betekent dat er, dat je gevraagd wordt. Het betekent dat je iemand bent die wijsheid heeft. Het betekent dat iemand je vertrouwt. Het betekent dat iemand naar je toe komt. Het betekent dat iemand vrede vindt bij je. Dat is zo prachtig als je moeder hebt die kroon des levens hebt. Dat is heerlijk. Als je vader hebt die in niets tekort schiet. Dat is heerlijk. Jacobus heeft een heel speciaal iets op het oog. Want dat kan zo in de lucht hangen. In niets tekort schieten. En onberispelijk zijn. Maar wat bedoelt hij nu? Wat heeft hij nu op het oog? En ik heb u die tekst gelezen. In het laatste vers van zijn hoofdstuk. Wat hij op het oog heeft. En dat is toch wel moeilijk voor ons. Zuiveren. En onbevlekte godsdiensten komt het dat onberispelijk wandelen met God is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zich onbesmet van de wereld bewaren. Nou, Jacobus is dus niet een individualist. Jacobus zegt niet, wel, fijn 2013, alleen op reis naar de begraafplaats van Jacobus, hè? Compostela, hè? Begraafplaats van Jacobus. En maar wandelen, pelgrimstocht. Nee, zeg. Met veel mensen bij je. Waar je verantwoordelijk voor bent. Waar je van houdt. En zo willen we gemeente zijn. Hè? Rick is gevallen en die ligt in het ziekenhuis. Hè? Rick heeft zijn heup gebroken. Nou, daar gaan we naartoe. Die gaan we troosten. Die gaan we helpen. Anderen die ziek zijn, in de nood zijn. We zijn familie. Jacobus wil dat. Hij zegt omzien. Verantwoordelijkheid voor nemen. Investeren. In andere mensen. In mensen die het moeilijk hebben. Eén familie zijn. Dat is fantastisch. En hij schreef naar de 12 stammen in verstrooiing. Dat waren de mensen die uit Jeruzalem gevlucht waren. En in allerlei landen waren. Daar schreef hij aan. Die hun huizen hadden verlaten. Al hun bezittingen hadden verlaten. En hij zegt, houd het voor enkel vreugde dat je dit overkomen is. Ze zullen het er ook wel achter hun oren gekrabbeld hebben. Ja, hij zegt maar, dit jaar wordt prachtig. Zie om naar de wezen. Diegenen die als kinderen hun ouders kwijtgeraakt zijn in dit tumult. Zie dan nou om, haal ze binnen in je huis. Geef ze een plaats in je hart. Naar de weduwe. Die verdriet hebben om het dierbaarste wat ze hadden verloren zijn. Geef ze aandacht, praat met ze en luister naar ze en zie wat je kan doen om ze echt te helpen. Onbevlekte godsdienst, dit is waar het om gaat. Niet individualistisch, ik ben gered, hatsikidee, een fijn jaar. Zalig ben je als je in velerlei verzoekingen komt. Houd het voor vreugd. Ja, de Heer Jezus heeft een prachtige gelijkenis verteld, waarin deze dingen heel scherp worden gesteld. U kent die gelijkenis zo als, ik denk dat het de beroemdste is. Misschien is het de ena beroemdste. De verloren zoon is de beroemdste. Daar houden we van, omdat we dan gered worden. En dat we dan mogen komen zoals we zijn, als we er een rommetje van gemaakt hebben in ons leven. En als we op die weg zonder Jacobus hebben gewandeld. En onze eigen weg zijn gegaan. En onze eigen inspanningen. Of onze eigen ideeën hebben uitgevoerd. He? Niet zoals Joris net zei. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. En geluisterd hebben naar de raadgevingen van God. Maar onze eigen weg zijn gegaan. Nou, en dan mogen we komen bij de Heer Jezus. De verloren zoon. Maar een tegenhanger daarvan. Dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De verloren zoon staan wij centraal. Als verloren zonen die bij de vader mogen komen. In de barmhartige Samaritaan staan wij centraal als de vader. Die de verloren zoon moet opvangen. Ja, zo gaat dat. Die barmhartige Samaritaan, dat verhaal is schitterend. En daar komen die beide verzoekingen voor. In dat verhaal zijn er 4 mensen De ene is, alle vier zijn ze onderweg. Alle vier zijn ze op weg. En eigenlijk is er maar één op weg met Jacobus. En de rest is op weg met zichzelf. Die eerste weten we eigenlijk niet. Maar ze dalen allemaal af van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een geweldige afdaling. Jeruzalem ligt hoog, op 700 meter. En Jericho, de Dode Zee daar, ligt op 400 meter onder de zeespiegel. Geweldige afdaling. En er is daar een man die daar gaat en die wordt door rovers in elkaar geknuppeld. En die wordt beroofd. Een verzoeking. Op zijn weg kan ook u overkomen. Morgen kunt u inbrekers in uw huis hebben. Dat is nog het minste, maar u kunt er alles overkomen. En die man ligt daar. En die krijgt dus een enorme verzoeking in zijn leven. En dan is daar een priester. En die priester is waarschijnlijk vanuit de tempel onderweg naar zijn huis. Is misschien een week weg geweest, omdat hij dienst heeft gedaan in de tempel. Wandelt diezelfde weg en ziet daar die man liggen. En die wordt van binnenuit verzocht. En die kan kiezen. Die zegt, wauw, moet je daar zien liggen. Oeh. Goh, dat staat niet in mijn agenda. Wat moet ik doen? Kijken, ah, hij ligt daar half dood. Hij ziet mij niet. Oh, dat is een voordeel. Hij ziet me niet. Dus hij kan nooit publiceren dat ik langs hem heen gelopen ben. Oh, dat is een voordeel. Dus, weet je wat ik doe? Ik loop naar de andere kant van de straat. Zo staat het er. En kijk, hij reageert niet. Wegwezen. En thuis, en daar zit je thuis. Die man heeft een verzoeking op zijn weg gekregen. Een beproeving van rovers. Verschrikkelijk. En die priester krijgt een verzoeking van binnenuit. Nog verschrikkelijker. Maar heeft hij niet door? En in 2013 willen we niet die weg gaan als de priester. Dat is een verschrikkelijke weg. Daar kan je goed mee leven. Maar je hebt je hart dichtgesnoerd. Want thuis kom je, is het goed gegaan? Ja, het is prima gegaan. Praat je daar niet over? Je schaam je wild. En je ligt daarvan wakker. Denk, misschien is die man wel dood. Misschien hoor ik straks wel over de radio dat hij gestorven is. Dat is die man die ik heb zien liggen. Die had ik kunnen redden. Ja. Dan is je leven 2013 niet zalig. Ben je niet gelukkig. Ben je diep, 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 diep ongelukkig. En dan komt er een leviet. De derde. En ook hij heeft in de tempel waarschijnlijk gewerkt. De levieten die waren bezig met allerlei dingen in de tempel. Ging ook naar huis. Zag ook die man. Doe precies hetzelfde. Doe precies hetzelfde. Ook hij overweegt en kijkt. En denkt, oh, hij ziet niks. Prijs de Heer. Fijn dat de rovers ook een klap tegen zijn ogen gegeven hebben. Kan hij niks zien. En wegwezen. Ja. In Genk hadden we een keer een vrouw. Die had de gewoonte om altijd iets meer mee te nemen uit de winkel dan dat hij betaalde. Ik weet niet of je weet hoe je dat noemt. Maar in ieder geval die deed dat. Die kwam altijd in de kerk bij ons. Nu kwam die man van die winkel kwam tot geloof. En die kwam dus ook in onze kerk. En op een gegeven moment belde die me op. Hij zegt, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje in nood, zegt hij. Zeg, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij. Er is een van de gemeenteleden die altijd iets meer meeneemt dan die betaalt. En ik heb nu deze week, werd er toch te gortig, heb ik die gesnapt. En die is in tranen uitgebarsten. Ja, zegt hij. Hij zei, maar ik heb iets doms gedaan. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Jawel, ik heb gezegd, ik zal het niet aan Wout vertellen. Hij zegt, maar nu doe ik dat. Ik zeg, ja, dat is erg dom. Ik zeg, dus nu kan ik niks doen. Dus nu ga je naar die vrouw bellen. En dan ga je zeggen tegen je dat je je belofte niet waargemaakt hebt. Zeg, en dan zeg je maar dat ik het weet. En dan hoor ik het wel. Ja, nou en zo. En zo ging dat dan. En dan, ja, op een gegeven moment, een uur daarna, kreeg ik die vrouw aan de lijn. En wenend, ik zeg, je moet niet wenen. Je moet vreugde zijn. Vreugde hebben. Weet je, ik kom wel bij je. En we een heel praatje gehad en zo. En gevraagd hoeveel jaren dat hij dat al deed. En die heeft erop geantwoord en zo. En allerlei. Helemaal in de mist gekomen. En toen hebben we over haar leven gesproken. Ik zeg, en hoe is dat je leven geweest? Het was altijd een knorpot. Overal kritiek op. Verschrikkelijk. Altijd duurde alles te lang. En iemand deed dit niet goed en dat niet goed. Hele leven. Ja, dat komt natuurlijk omdat hij zo... Ja, die was niet gelukkig. Die was niet zalig. Die had niet in het leven voor hart. De kinderen waren in opstand. Haar huwelijk brak later. De kroon des levens niet gekregen. Nee. En altijd anderen de schuld geven. Ja, gaat niet. Nee. Zo die priester en die leviet, die dan niet hun taak nemen. Taak doen. Die worden van binnenuit verleid. Om zelf comfort te nemen. En dat wat op hun weg komt, geen aandacht voor te hebben. Ja, en dat is dan... En dan komt er een Samaritaan. Zegt de Heer Jezus. Een man die een zakenman is waarschijnlijk. Die heeft een grote reis gepland. En is onderweg om die reis te doen. En hij wandelt met Jacobus. En hij ziet die man liggen. Geen moment twijfelt hij. Die schrijft die naam van die onbekende man in zijn agenda. En die zet hij bovenaan. Dat is prioriteit nummer 1. Die ligt daar. En dat is indrukwekkend wat hij dan doet. En wat doet hij dan? Hij gaat naar die man toe en hij kijkt. Die anderen niet. Die keken en die gingen weg. Die gingen niet kijken. Zo weinig mogelijk weten over die persoon. Want hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt. Maar deze man niet, die ging kijken. En met dat hij keek, werd de moeilijkheid om te helpen groter. Hij moest alles geven. Er staat er ook, er staat er 10 stadia in dat prachtige verhaal. Dat is 1 ketting. Daarom beginnen wij ook vaak niet aan hulpverlening. Omdat we in een keten komen die heel onze agenda op zijn kop zet. Die man die moet olie op die wonden doen. Zijn kostbare olie die hij onderweg nodig had. Die moet zijn verband wat hij bij hem had... Om als hij eventueel zelf een ongeluk, moest hij aan die man geven. Dan zag hij dat hij niet kon lopen, dus hij moet hem op zijn rijdier zetten. Dan moet hij een andere weg gaan zoeken. Hij moet naar een hotel toe, om deze man een onderdak te geven. En dan moet hij vragen aan de rekening van het hotel. En dan moet hij dat betalen. En dan zegt hij... Zal het gaan? Ja, oké, dan ga ik nu mijn reis doen. En als ik terugkom, kom ik terug. En kijk ik hoe het gaat. En kijk ik wat ik nog meer moet betalen. Prachtig. En Jezus zegt, dit is indrukwekkend. En Jacobus zegt, 2013. We gaan op reis. Vreugde als er moeilijkheden op je weg komen. En als die moeilijkheden op je weg komen... Schrijf het in je agenda. Wees een dienstknecht van de levende God. Want Hij is de Vader der lichten. En alle zegen die jij krijgt, komt van boven. Komt niet door jouw agenda. Komt niet door jouw geplan. Komt niet door jouw strakke planning uitvoeren. Maar kom door de geest van Jezus in je. En helpen. En zegenen. Zalig ben je, als je in velerlei verzoekingen komt. Houd het voor enkel vreugde. Ja, Jacobus is niet min, is niet naïef. Zegt niet, Gezegend 2013. En het zal je goed gaan. En ik hoop dat het beste wat je overkomt gezondheid is. En al alle schitterende kreten die we hebben. Jacobus zegt, gezegend is het. Als je de sleutel krijgt om 2013, om daar te groeien tot eer van God. Gezegend ben je alleen als je die sleutel in je zak hebt. En over die sleutel ga ik de volgende keer praten. Wat je moet doen als je nou in verzoekingen komt. En zal ik u uitleggen hoe dat dan werkt. En in stadia je tonen wat je moet doen en wat je niet moet doen. Omdat we het leren aan het einde van 2013 al volkomener te zijn. Meer gebieden in ons leven gegroeid en onberispelijk. En dat we in niets tekort schieten. En we zien er zo naar uit om die weg te gaan. En dat grootste verlangen van ons hart is dat de Heere God aan het eind van 2013 tegen ons zegt: wel gedaan, gij dienstknecht, wel gedaan. Al heb je 5 talenten, dan zegt hij: wel gedaan, als je er 5 hebt bijgewonnen. Heb je 1 talent, dan zegt hij: wel gedaan, als je er 1 hebt bijgewonnen. Geen concurrentie, geen vergelijking. Niet rijk en arm, niet begaafd en eenvoudig. Niks ervan. Allemaal gelijk voor de Heere God. Zalig ben je als je in de verzoeking volhardt. God zegen je. Gezegend 2013. Amen. O Vader, we zijn zo dankbaar voor uw woord en de beste raadgevers op onze weg. O God, wat een rijkdom is dat. Een raadgever die toen zijn leven van hem werd afgenomen, toen hij in de grootste verzoekingen was, dat hij toen voor ons koos. Die raadgever, die is op onze weg, dat bent u. En ons hart is vol van bewondering en dankbaarheid. Dat u de weg met ons wil gaan in 2013, met ieder persoonlijk. En dat u ons dan ook in een groep hebt geplaatst, dat is indrukwekkend, Heer. En ik bid u dat we de sleutel goed zullen bewaren, zodat we in elke dichte deur die we tegenkomen, deze sleutel op kunnen zetten en de deur kunnen openen. Opdat ons leven tot glorie van uw naam zal zijn. Daar bidden wij u voor. Halleluja.